Goedemorgen allemaal. Van harte welkom in deze dienst. Welkom hier, welkom thuis, welkom waar je ook en wanneer je ook met ons verbonden bent. Goed om samen te zijn, goed om samen God groot te maken, om hem te eren, hem te dienen ook. En om zelf ook weer geïnspireerd te worden. En het is vandaag zendingszondag. En dat zul je op heel veel manieren gaan merken, dat het thema van zending centraal staat. Onze voorganger, broeder Theo de Krok. Nou, welkom. Net al goede gesprekken gehad. Zie uit naar wat je ons gaat delen. Ik heb een aantal mededelingen. Nou, die ga ik Even kijken. Vanmiddag om 5 uur is er opnieuw een dienst. Dan is dominee Sjoerd van der Velde, is onze voorganger. Zendingszondag had ik al genoemd. Maar wat goed is om even extra te noemen, is dat er ook na deze dienst een ontmoeting is met onze zendelingen. Dat gebeurt via Teams en de technische kanalen. Dat kan deels in de kerk, dus je zou ook aan het eind van de dienst koffie kunnen pakken en hier terugkomen in de kerk. En het gewoon nou, bijna live meemaken. Voor diegenen die zeggen, ja dat is toch best ingewikkeld. Of ik heb mijn kinderen op de zondagschool, ik moet echt gaan ergens anders heen. Dat kan natuurlijk ook. Dan kan je thuis ook weer zo aanhaken. In de Scipio app is het ook al gedeeld. Dus op een hele makkelijke manier kan je ook gewoon thuis tijdens de koffie toch eens even meekijken van, hé, wat is er te delen, wat zijn de vragen. En ook als je zelf vragen hebt van, hoe is dat dan, hoe werkt dat dan. Ja, die vragen kan je gewoon stellen. Dus dat die interactie hartstikke mooi. De bloemen. Hier staan ze. De bloemen gaan deze week naar Lutje van der Weijden. En Lutje is al een aantal weken ter observatie naar een kliniek geweest, een Parkinson-kliniek. En we willen haar graag hiermee bemoedigen. En ook wensen dat die bloemen niet alleen een symbool zijn van medeleven, maar ook een symbool van Gods genade en Gods liefde in de situatie waar ze in is. Ik heb een aantal mededelingen, maar een aantal zijn ook echt vanuit, niet zo technisch als dit, maar echt vanuit medeleven. En daarom hebben we even zitten overleggen en eigenlijk wil ik het iets anders doen. Normaal zou je zeggen, we hebben mededelingen en daarna geef je de dienst over. Ik zou graag de dienst echt willen beginnen en echt willen beginnen met een foto met groet. En ik eigenlijk de uitnodiging ervoor mogelijk om ook te gaan staan. En, want er zijn deze week ook mensen ontvallen en er zijn mensen begraven. En daar willen we ook bij stilstaan voor we de dienst ook gaan voortzetten. Maar ik wil eigenlijk de dienst beginnen voor we daaraan beginnen. Dat het niet iets vooraf is, maar dat ook, het hoort ook gewoon bij gemeente zijn. En laten we daarom samen een moment stil zijn en daarom het foto met groet ook gaan uitspreken. Laten we deze dienst beginnen in het diepe besef in ons hart. Dat onze kracht en onze hulp, onze verwachting is niet op mensen, maar is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die God die trouw is en trouw blijft en die God die nooit loslaat het werk wat zijn hand begonnen is. En in die naam mogen we elkaar, maar ook de mensen die de komende week weer gaat zien, die op je pad komen, die mag je groeten. En zeggen en wensen genade en vrede van God. En de oneindige liefde van de Heer Jezus. En de vervulling en de kracht en aanwezigheid van de Heilige Geest. Zij blijven met jullie allemaal. Amen. Je mag even blijven staan. Want helaas moet ik u mededelen dat deze week toch nog vrij plotseling is overleden. Onze broeder Seide Zijlstra op de leeftijd van 85 jaar. En afgelopen zaterdag was er de dankdienst voor zijn leven. Dus allemaal vrij vlot te gaan deze week. En volgende week zullen we hem in deze eredienst ook gaan gedenken met een in memoriam. En natuurlijk zullen we vandaag in de voorbeden ook bidden voor zuster Wil Zijlstra, voor de kinderen en voor de kleinkinderen om het gemis, het verdriet en de lege plek die er is. Maar vorige week was wel aangekondigd dat overleden is broeder Jan Hoekert. En dan hadden we ook gezegd dat we deze week ook een in memoriam zouden voorlezen en hem zouden gedenken. En dat wil ik ook graag hierbij doen. Het in memoriam wat Dirk voor ons heeft opgesteld. Een in memoriam van broeder Jan Hoekert. Geboren in Elburg op 30 maart 1946 en overleden in Elburg op 21 april 2022. Op donderdag 21 april is toch nog vrij plotseling overleden broeder Jan Hoekert op de leeftijd van 76 jaar. Broeder Jan woonde met zijn vrouw Gerrie aan de Baron van Lindenstraat 12 in Elburg. Al heel wat jaren was hij ziek, maar hij droeg die ziekte met kracht. En dat hij in de laatste weken zo snel achteruit ging, had eigenlijk niemand verwacht. Het was een heel grote schok voor zijn vrouw Gerrie. Er was nauwelijks tijd voor afscheid. En toch weet zij zich getroost door het feit dat Jan nu in het paradijs mag zijn bij zijn Heer. Jan was een man die zijn leven lang in Elburg heeft gewoond. Op latere leeftijd leerde hij zijn Gerrie kennen en alleen de tuin kon hem bij haar weghouden. Jan hield zielsveel van Gerrie. Maar daarnaast hield Jan ook veel van de Heer Jezus. Hem grootmaken, het grootmaken van Jezus was een levensdoel van hem. Dat deed hij door zijn kennis te delen aan een ieder die dat wilde horen. Dat deed hij door bijbelstudie en gesprekken, onder meer met zijn broer Aart. Iedere tijd kun je terugvinden in de Bijbel en de profetieën. En deze bedelingstheorie gaf hem hoop, inzicht en daagde hem enorm uit. Jan heeft zijn leven lang gewerkt in Gods schepping. Zelfs toen hij op een appartement ging wonen, dat goed, omdat hij dagelijks nog naar de tuin kon. Maar daarnaast de fietstochten, de wandelingen, ze genoten er samen enorm van. Jan, die bekend stond om zijn belangstelling voor anderen, maar ook voor nieuws en wat er in de wereld te koop was. Het was gezellig en bovenal een lieve man. En juist daardoor is het afscheid zo bitterzoet. In de dienst van woorden gebed op dinsdag 26 april stond hun trouwtekst uit de Romeinen 8 vers 28 centraal. Want God laat alles meewerken ten goede voor wie in hem geloven. Zo kreeg het leven van Jan nut, een doel, maar het bracht ook troost. En na de dankdienst voor het leven van Jan hebben we zijn lichaam toevertrouwd aan de aarde. Maar we geloven dat zijn ziel bij zijn schepper is. En dat we elkaar terug zullen zien als Jezus op de wolken zal verschijnen. En in dat geloof willen we aan hem gedenken in een moment van stilte. En daarna zullen we zingen uit Johannes de Heer 319, het eerste couplet. Als hier op aarde mijn werk is gedaan. Zitten. En als je beseft dat beide broeders heen gegaan zijn in een diep godsbesef en een diep kennen van de Heer en hoe waardevol en hoe kostbaar het is, krijg je dan ook zo'n moment dat je denkt ja. En misschien is dat voor u anders dan voor mij, maar voor mezelf dat ik regelmatig mezelf ook weer terugpak. En denk, oh ja, en investeer ik er dan genoeg in? Om God volkomen te kennen, om dicht bij hem te leven, om meer van hem te weten, om meer uit zijn woord te halen. Het leven is soms ook zo zeg maar veel eisend dat dit dan soms een sluitstuk van je planning is. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar mij soms wel. En daarom ben ik zo blij en dankbaar dat er een stuurgroep leer is die dan ook zegt, ja, daar willen we je graag bij helpen. En er is weer een nieuw initiatief voor. En Benny, ik wil graag even naar voren halen om uit te leggen wat jullie bedacht hebben om ons te helpen om juist weer te investeren in het diepere kennen van onze Heer.
Mooi, dankjewel. Ja, ik wil inderdaad even onder jullie aandacht brengen de centrale bijbelstudies van dit jaar. En dat doen we bij de VEG ieder jaar. 4 avonden worden daaraan gewijd om een bijbelboek te bestuderen. Dat doen we ook nu dit jaar weer. En dit jaar willen we het bijbelboek Marcus gaan bestuderen met elkaar. En dat gaan we doen. En Theo de Krok gaat dat met ons doen, die 4 avonden. Maar we willen dit jaar net iets anders doen dan anders. Dit jaar willen we met een leesrooster gaan werken. Dus we willen de hele bijbelboek Marcus hebben in stukjes gehakt. En iedere dag kun je vanuit de Scipio-app kun je dat stukje lezen. En wat we eigenlijk leuk zouden vinden is dat jullie dan ook zullen delen wat je daarin vindt. Dus iets wat je mooi vindt of moeilijk vindt. Een M&M'tje daarin delen, zodat iedereen het van elkaar ook kan zien. En dan kom je 1 keer in de week kom je bij elkaar bij die centrale bijbelgroep. En dan kun je die dingen bespreken, vragen die er zijn, met elkaar delen. Dus dat is een beetje de insteek die we willen gaan doen. Als jullie nou denken, nou dat lijkt me wel leuk om te doen. De eerste avond is op 10 mei. Dus dan kun je gewoon aanschuiven in de centrale bijbelstudie. Als die maanden of die dinsdagen nou lastig zijn, zegt van nee, dat vind ik lastig om dan te komen, dan heb ik al iets anders. Kun je gewoon de Scipio app erbij pakken en gewoon ondertussen meelezen en de dingen delen die je daarin opgevallen zijn. Kun je op die manier meedoen en dan kun je gewoon de volgende avond weer meedoen. Als jullie zeggen van, het lijkt me wel leuk, meer details, de details die ik net besproken, staan ook op de Scipio app, kun je daar terugvinden. En wat wel even goed is om te weten, is dat de tweede avond is niet op een dinsdag. Dus we zijn allemaal op dinsdagen, behalve de tweede avond, die is op een maandag. Dus dan sta je misschien voor een verkeerde avond. Wat ik zelf mooi vind, in Paulus zegt het geloof ik in Efeze, die zegt samen kunnen we de hoogte, de breedte en de diepte van Gods liefde voor ons leren kennen. En dat samen vind ik dan mooi, juist dat je het samen kunt doen. Dus mijn gebed is ook dat we deze avonden daar ook bij zullen helpen dat we samen, door samen te lezen, samen de dingen te delen, Gods liefde beter zullen verstaan.
Samen Gods liefde beter verstaan. Wauw, dankjewel. Mooi. Ik moet even de orde van niet goed bewaken dat ik de goede dingen doe. Ik denk, samen de liefde van God. Je hebt er wel een mooi bruggetje van gemaakt. Samen de liefde van God bleef bestaan. Want dat is natuurlijk wat de zendelingen bij uitstek doen. We gaan er iets voortzetten met een korte presentatie van onze zendelingen. Die komen op het scherp. Ondertussen zal ik de Bijbel en het woord en daarmee ook de orde van dienst overdragen aan Theo. En dan mag het combo zich gaan opstellen. En dan zal na het, de presentatie zal Theo een kort gebed uitspreken. En daarna kunnen jullie de dienst voortzetten met ons leiden in zang. Oké, wens ik u al een gezegende dienst.
Goedemorgen allemaal. Het is wel een hele drukke dienst, hè? Heel veel dingen komen zo, hè? Filmpjes enzovoort. Dan heb je het risico dat we zoveel prikkels krijgen dat je uiteindelijk niks meer onthoudt. Dan heb je het, of dat er zoveel dingen gebeuren dat niks meer doordringt. De kans is er, hè? En toch wil de Heere God tot ons spreken. Ik denk het is goed om eventjes stil te zijn. En dan hebben we even de tijd om wat te verwerken, misschien wel tegen de Heere God te zeggen. En dan zal ik voorgaan in gebed. En dan kunnen we de Heere vragen om een zegen. Goed? We zullen even stil zijn. Heere God, we zijn u dankbaar dat u hem ons geeft. U geeft echt om ons. U laat ons niet vallen. Zelfs hebben we vaak het idee dat we dan niet goed genoeg zijn en tekort schieten en dat sommige dingen anders moeten, maar we zijn toch, we mogen naderen als kinderen van u. Als geliefde kinderen van u. Het is oké. Het is goed. We zijn geaccepteerd. We zijn geliefd. We zijn kinderen van God. We mogen vader tegen u zeggen. En we willen vragen voor het komende uur door gebed en door filmpje en door woorden. Wilt u tot ons hart spreken? Wilt u spreken tot ons hart dat ons hart voor u openen, ons hart voor u blootleggen en u vragen om hulp, u vragen om uw zegen. En dan een zekerheid dat u ons wilt zegenen, ons wilt helpen. En als we misschien van onszelf voelen dat we lauw zijn, u wil ons weer warm maken en aansteken met uw vuur. U wil ons aanraken. En daarom vragen we, Heer, het komende uur, wilt u het uur gebruiken? Wilt u het uur gebruiken om tot ons hart te spreken? Zodat u verheerlijkt kan worden in onze levens, zodat we anderen tot zegen kunnen zijn. Dat vragen we uit genade. Amen. We beginnen met lied Opwekking 573 en dan verder wijst het zich vanzelf.
We zingen drie lieden achter elkaar. U bent welkom. Mijn hoop is op u, Heer. En wees blij, want Hij, Koning Jezus. Nou, misschien zijn die drie woorden wel heel een mooie beschrijving van het leven van Jan Hoepert. Jacob net ook zei van iemand die zo gelovig is en zo het graag het geloof uitdroeg. Ja, zo'n Heer, die willen wij toch ook kennen, zou ik dan bijna zeggen. En zo'n Heer wil je dan welkom heten in de dienst. En willen we onze hoop opvestigen en willen wij blij om zijn. En ik wil vragen om u erbij om te gaan staan.
My heart is
dankjewel. We gaan even een stukje lezen de Filippenzenbrief, hoofdstuk 3. Nou heb ik door de loop der jaren heen al 2 keer een uitgebreide lezingenserie gegeven over Filippenzen. En ik heb er een hele plank met boeken over Filippenzen thuis staan. Maar iemand zei tegen mij, een theoloog in Turkije, hij zei, jullie pakken onze Bijbel af. Hij zei, dus onze cultuur, de Bijbel. Jullie kunnen het helemaal niet lezen, zegt hij. Elke bladzijde is onze cultuur. En ik ben nou die Filippenzenbrief opnieuw aan gaan lezen. En ik dacht, Paulus zat in de gevangenis. Paulus schreef vanuit de gevangenis. En hij wist niet hoe het af zou lopen. En hij schreef aan een gemeente die in een verdrukking zat. En ik heb het idee dat ik nou voor het eerst een brief snap. Na al die jaren. Na al die lezingenseries. Ik heb voor nu het idee dat ik het snap. Het is zo dichtbij. Het Nieuwe Testament gaat over de verdrukte christenen. Het gaat over mensen die schrijven vanuit gevangenschap. Die schrijven vanuit, ik weet niet of ik er morgen nog ben. Paulus schrijft in Filippenzen 3, vers 8. Sterker nog, zegt hij, eerst beschrijft hij dat hij tot de stam Benjamin was, een Hebreër, een Farizeeër enzovoort. En ik dacht altijd, dat is een stukje trots van hem. Nee, dat is maar geen stukje trots van hem. Dat was een stukje veiligheid. Hij was veilig. Hij was veilig in de kring de Farizeeën. Hij was veilig in zijn familie. Hij was veilig in het systeem waarin hij zat. Maar, zegt hij in vers 8, sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Omwille van hem heb ik alles prijsgegeven. Ik heb alles als afval weggegooid. Ik wilde Christus winnen en één met hem zijn. Niet door mijn eigen rechtvaardigheid, omdat ik de wet naleef, maar door die van God, de rechtvaardigheid die er is door het geloof in Christus. Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren. Ik wil delen in zijn lijden en aan hem gelijk worden in zijn dood. In de hoop misschien ook zelf uit de dood op te staan. We gaan een filmpje kijken en helaas moet ik zeggen dat voor de mensen thuis doen wij het uit. De mensen thuis mogen dit niet zien. We gaan hier kijken en we hebben gekeken, er zijn geen vreemdelingen bij en niemand heeft een mobieltje. Want het filmpje wat we laten zien, daar komen mensen in voor. Als dat op YouTube komt, als dat algemeen bekend wordt, dan lopen deze mensen letterlijk levensgevaar. Je zult mensen zien die hun leven riskeren door zich te laten dopen in een ander land, terug moesten naar hun eigen land. En het is gewoon echt letterlijk zo, als dit bekend wordt, dan lopen deze mensen de zekerheid van gevangenschap en misschien nog erger. Dus vandaar dat wij in de kerk het filmpje mogen zien, maar thuis even niet. Het duurt ongeveer zo'n 3,5 minuut, dus ik hoop niet dat u thuis echt erg vindt en even geduld kunt hebben om even te wachten. Laten we kijken. Hij werkte in Iran bij een bedrijf en een Armeniër was directeur daarvan. Hij is Afghaan. En hij zei tegen de directeur, geef me eens een keer een Bijbel. En de Armeniër zei, doe ik echt niet. Dat is hartstikke gevaarlijk. Ik geef je echt geen Bijbel. En ik nodig je ook niet uit voor de kerk. Maar als je toevallig wil weten, je weet het niet van mij. De kerk is geheim, is daar en daar. Dus hij ging er naartoe en hij kwam thuis en zei, wat een vieze mensen. Oh, wat zijn die mensen vies. Mannen, vrouwen lopen door elkaar. Vrouwen zonder hoofddoekje. Geven elkaar een hand. Sommigen zelfs een huk. Hij zegt, wat zijn christenen viezer. Dat ik zeker weet dat ik niks mee te maken wil hebben. Dus hij zei maandag tegen zijn baas. Hij zei, nou weet ik wat jullie christenen zijn. Ik had het al gehoord. Jullie zijn vieze mensen. Nou zullen jullie menen is oké. Okay. Maar als je helemaal vastloopt. Als je niks anders hebt. Kun je altijd naar Jezus roepen. En hij werd ontvoerd door de Taliban. In een hok geplaatst, kamer geplaatst. En elke vrijdag haalden ze er eentje uit voor een onthoofdingsvideo. En toen hij aan de beurt was, viel hij flauw. En dat is natuurlijk geen mooie video, hè. Dus zeiden ze, nou, dan gaan we pakken een ander, doen we jou volgende week. En in die week zijn ze overvallen door een andere groep. Hij is in de auto gegooid, naakt, geboeid. En die auto is doorboord door zees met kogels. Boven wonder heeft hij het er overleefd. Hij is er uitgekropen in een sloot gaan liggen. Maar dat was in de bergen van Afghanistan. Hij zegt, ik vries je dood. Ik ga je dood. En toen dacht hij bij zichzelf. Wat zei, ik kan geen kant op, ik ga dood. En toen dacht hij, wat zei die man ook alweer? Als er geen andere uitweg is, dan roep ik Jezus. En hij stond daar met zijn geboeid, naakt in de vrieskou. En hij roept, Jezus, Jezus. En hij zei, ik werd warm. Ik voelde dat mijn lichaam warm werd. En hij is ontsnapt en hij heeft na veel moeite zijn familie gezien. En hij is christen geworden, evangelist. We zagen een kort stukje in dat filmpje. Hij woont in een oostelijk deel van Istanbul. We hebben hem bezocht. Hij durft niet echt zijn huis uit. Want de Afghaanse moslims die jagen op hem. Dus je hoopt een keer naar het westen te komen. We moeten afwachten of dat lukt. Er zijn al tientallen mensen door hem tot geloof gekomen. Hij leidt bijbelstudies en leidt een kleine huisgemeente. We zagen hem in het filmpje. Heel apart. Ze konden geen kinderen krijgen. Ze woonden in Iran, ze waren kinderloos. Het ging gewoon niet. Dus ze dachten, wij adopteren een kind. Maar ja, ze hadden wel ingevuld op het formulier, we zijn christen. Dus dan mag het niet. Je mag als christen natuurlijk geen steun voor zich. Dat je een moslimkind adopteert, verschrikkelijk. Moest wel zijn kind terechtkomen, hè. Dus dat mocht niet. Maar toen zei de regering, ja, we hebben een kind, weet je, die gaat toch dood. Die heeft een gezwel en is hier een gezwel en kan niet slikken. Ja, dat kind gaat toch dood. Die mag je dan wel hebben. En ze zijn als gemeente bij elkaar gekomen, ze hebben gebeden en het gezwel is weg en het gezwel is weg. En ze kan weer eten met Sarah het kindje, het is inmiddels 4, vrolijke hond spelen, vrolijk. En toen zei de regering, ja, maar dan moet het kind, dan pakken we dat kind wel weer af. Want dat, ja, maar jij bent christen en dat is natuurlijk een moslimkind natuurlijk. En de man zei, nee, dat doe ik niet. Ik laat het kind niet afpakken. Toen hebben ze hem in de gevangenis gegooid. Half jaar in de gevangenis. En na een half jaar kwam de gevangenisbewaker bij hem. En hij zei, ik heb hier een formulier, ik heb alles uitgeschreven. En er staat gewoon in dat jij spijt hebt, dat je teruggaat naar de islam. Hij zegt, weet je, alleen maar een formulier. Jij weet dat niet zo is, ik weet dat niet zo is, God weet dat niet zo is. We weten het allemaal dat alleen niet, dat niet waar is, maar je zet een handtekening en dan kan je terug naar je vrouw en de kinderen. Wie van ons zou er gewoon een handtekening zetten? Ik wel hoor, echt hoor, na een half jaar gevangenschap. Ik tekende alles. Ja, ik wil eerlijk zeggen, ik ben geen held hoor, verschrikkelijk leek me dat. En de man zegt, ik verloochen mijn Heer Jezus niet. Ik teken niet. Doe ik gewoon niet. Er is heel veel publiciteit gekomen, want jullie kennen het misschien het verhaal. Het is met Open Doors, heeft het in de publiciteit gekomen. Het is in Amerika in de publiciteit gebracht. Uiteindelijk heeft de Iraanse regering gezegd, ga alsjeblieft weg, want je bent te bekend. En we zagen hem, nou je zag hem in een filmpje, dat is die grote vent met die baard. Die in de deur ons ontving. We hebben daar gezeten. De grote kerel. En nou hopen ze dat ze een keertje naar het westen kunnen vluchten. En dat ze hier een bestaan kunnen opbouwen. Want ook zij lopen gevaar. Maar, zegt hij, in de gevangenis zijn er tientallen tot geloof gekomen. Dat schrijft Paulus trouwens ook, hè? Filippenzen 2. Het hele praetorium is bekend waarom ik gevangen ben. Zegt die gevangenen ook, wat doen jullie hier eigenlijk? Wij zijn moordenaars, we zijn dieven, we zijn drugsverslaafd geweest, we hebben van alles gehad. Wat doen jullie hier eigenlijk? Wat doen jullie hier zo? Nou, ik heb de overtreding gezien, ik heb de foto's gezien, het is verschrikkelijk wat die mensen gedaan hebben. 6 vrouwen op een bank, die komen 1 keer in de week of 2 keer in de week met elkaar samen en dan lezen ze een boekje en dan zijn ze stil en dan praten ze wat. Wat verschrikkelijk, hè? Dan word je voor in de gevangenis gegooid. En niet maar een beetje in de gevangenis, lang in de gevangenis. En we spraken één vrouw, en we spraken een vrouw, en die heeft 2 jaar in de gevangenis gezeten. En die stond op het podium met ons te praten, en die had 36 dagen in isoleercel gezeten. 36 dagen in isoleercel. Ik zou gek worden gewoon. 36 dagen. En na 36 dagen haalden ze eruit. Toen zeiden ze, nou ben je toch al een beetje duidelijk. Hè? Nog 1 keer je mond open over Jezus. En je gaat weer terug. Want nou weet je hoe erg het is. Erg, zei ze. Ik heb 36 dagen lang liederen gehoord in mijn hart. Ik heb 36 dagen aanbiddingsliederen gehoord. Ik hou mijn mond niet. 20 vrouwen zijn er in die vrouwengevangenis tot geloof gekomen. Ongelooflijk. Onvoorstelbaar. Ik denk, hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? In een land waar zoveel verdrukking is, zoveel vervolging, hoe kan dat nou? In een stad als Shiraz, misschien kennen jullie het van de druiven, uit Shiraz. We spraken de pastor die was overgekomen. Hij zegt, in onze stad zijn er afgelopen jaar 600 man christen geworden. En niet zoals bij ons, dat je in een christelijk gezin opgroeit en dan volwassen wordt. Nee, vanuit het islam of vanuit atheïsme overstappen naar christendom. Aansluiten bij een kerk. 600 man in Shiraz. En in Nederland lopen de hele kerken leeg. In Nederland lopen de kerken leeg. Het is onvoorstelbaar. Het is hij ook, van we zijn samen geweest met Amerikanen en zo. Het is hij, je loopt hier door het Nieuwe Testament. Dit is de wereld van de handelingen. Dit zijn de mensen die de brieven geschreven hebben. Dit zijn de ervaringen die zij beschrijven. Dit is het. En ik geloof ook zo dat het zo is. Het is ook zo. Was het mooi, zeggen sommigen, de reis? Nee, de reis. Er waren hele bijzondere momenten. We willen het niet vergeten. We hebben de kruisje meegenomen. Jullie zagen het ook in het filmpje, in het klein. Een gehandicapt echtpaar is gehandicapt. U heeft geen enkele bron van inkomsten. Die maakt dit soort kruisjes. We hebben er wat geld gegeven, een kruisje meegekregen. En ze maken en elke keer als we Iraanse dienst hebben, nemen we dat mee. En thuis staat het ook in onze woonkamer. En dan blijf ik altijd denken aan onze broeders en zusters, want dat zijn het. Onze broeders en zusters in Iran. En was het mooi? Mooi is niet het woord. Was het moeilijk? Sommige dingen waren wel moeilijk. Weet je wat ik het moeilijkste vond? Er waren vier vrouwen. We hadden een gift gekregen. En Darius had vier, want het is samen Darius, onze partner. Darius had vier vrouwen uit Iran geld kunnen geven. Die waren met het vliegtuig overgevlogen naar Turkije. En die hadden een ticket betaald, een drie-nachten hotel. Dus die waren daar. En die hebben kunnen dopen. Dat is natuurlijk heel bijzonder. Heel bijzonder. Dopen is trouwens wel de rode lijn, hè? Ik bedoel, je mag best Bijbel lezen, dat is ook gevaarlijk. Maar dopen is echt, dan ga je echt de verkeerde lijn over. Als je gedoopt bent in Iran of islamlanden, dat is echt, dan ben je echt fout. En dan ben je echt, het is echt toegestaan jou te doden. De vrouwen, drie ervan hebben wij gedoopt. Die zag het ook op het filmpje. Eén vrouw, die loopt gewoon over straat. Dat was die jonge vrouw, denk ik een jaar of 30 of zo. Die loopt gewoon over straat. In Teheran. En die bidt. Heer, wie moet ik aanspreken? Zegt u tegen mij, wie moet ik aanspreken? En soms dan loopt ze gewoon een uur of twee en dan is er niks. En soms weet ze, oh, die moet ik aanspreken. En dan gaat ze daar naartoe. En dan zegt ze, mag ik met u praten? Ik heb wat te vertellen. En dan vertelt ze het evangelie. Nou, wie van ons? Ik niet hoor. Wie van ons? Zij heeft drie keer in de gevangenis gezeten. Drie keer. En denk je dat zij stopt? Ze gaat gewoon verder. Ze gaat gewoon verder. We zagen de pastor in dat oostelijke gedeelte van Istanbul. We hadden daar kerk. Het was in het geheim. Het was een huis en een hek eromheen. En mensen bij de deur. En de verschillende ondergrondse kerken kwamen eraan in busjes. Want de ondergrondse kerk gewoon in een busje. Dus bij elkaar waren het dan een man of 80. En de pastor zegt, ik heb al drie keer in een gevangenis gezeten. Maar dit is wie ik ben. Ik ben christen. Ik stop niet. Als gevangenschap erbij hoort, dan hoort er gewoon bij. Verder geen punt. Gewoon doen. En je zag het, hè, die diensten. Zoveel passie. Zoveel overgave. Tranen in de ogen. Helemaal aanbidding. Helemaal vol gaat dat gewoon. Zoveel emotie en passie zit daarin. Oh, als je dat meemaakt. Echt. Dat vergeet je nooit meer. En ik heb er twee keer gesproken. Beide keer heb ik gesproken. En ik heb gezegd. Wie ben ik? Ik moet helemaal niet spreken tot jullie. Echt niet. Echt niet. Ik moet luisteren naar jullie. Jullie moeten spreken naar mij. En ik maak een buiging voor jullie. Ik maak een buiging namens de Nederlandse christenen voor jullie. Want we kunnen niet in de schaduw staan van wie jullie zijn. Maar vinden jullie het goed wat uit de Bijbel deel? En dat vonden ze goed. Want er is wel onderwijs nodig. Er is wel echt onderwijs nodig. Maar dat is het punt. Ze komen natuurlijk spontaan tot geloof. Ze komen heftig tot geloof. Maar er is heel veel eenzaamheid. Er is heel veel eenzaamheid. Ze moeten eigenlijk helemaal leren om gemeente te zijn. Ze moeten ook helemaal leren dat het goed is. Je hoeft niet vreselijk je best te doen als je eenmaal een kind van God bent. Je hoeft niet heel je hart te geven en te denken, ben ik wel goed genoeg? Het is goed. Het is goed zoals we zijn. We hebben goede dagen, slechte dagen. De een is een evangelist en de ander is het helemaal niet. En de een is vol vuur en de ander is het niet. Maar we zijn een kind van God. Je hoeft niet alles op alles te zetten om maar... En dat is zo in de islam, dat zit zo diep in hun. En door alle omstandigheden, door alle vervolgingen, door alle verdrukking is er zoveel wantrouwen. Zoveel wantrouwen naar elkaar toe. We hebben echt mensen gesproken. Zulke fijne christenen. Maar ze gaan niet naar een kerk. Ze hebben geleerd iedereen te wantrouwen. En ze hebben onderwijs nodig. En er is ook onderwijs. Open Doors werkt daar. Youth for the Mission werkt daar. De Amerikaanse zendingsorganisatie werkt daar. Dat is een heel groot land. Alleen Istanbul al. 17 miljoen inwoners en heel veel Iraniërs. Naar het zuiden van Turkije ook heel veel. Tuurlijk gebeurt er al heel veel. Maar het is ook echt nodig dat deze mensen verder geholpen worden in hun geloof. Want ze komen uit het doordrenkt met de islam, het onderling wantrouwen, het oordeel. Moeten ze echt groeien in het geloof en dan moeten mensen bij geholpen worden. Maar Paulus heeft exact hetzelfde meegemaakt. Nu pas, na al die jaren, na zo'n rij studieboeken over Filippenzen. Na avonden lezingen over Filippenzen. Ik heb nu pas het idee dat ik Paulus begrijp. En Paulus zegt, ik was safe, tussen alle, helemaal veilig. Ik had een positie, ik had aanzien, ik was er gewoon. En ik heb alles opgegeven om Christus te leren kennen. Wij hadden iemand in de auto. En zij heeft een keertje hier gesproken, Nina, en het die vroeg aan Said. Nou zijn jullie 40 en jullie beginnen op nul, hè. Jullie hebben niets, hè. Je had in Iran, had jij een huis naar eigen ontwerp. Je had een huisje aan de kust, een tweede huis. Je had allebei een goede baan, je had allebei een goede auto. Je had geld, je had familie, je had vrienden. Alles was rond, dan ben je 40 en je hebt helemaal niets gewoon. Heb je geen spijt als je naar terugkijkt. En dan zei hij, ik heb er alles voor over gehad. Alles. Want ik leefde in angst voor oordeel, ik leefde in angst voor dood en ik heb nou Jezus leren kennen. En we weten, als je vraagt waar leef je voor, dan zeggen Nina en Said, we willen Jezus beter leren kennen in ons leven. Dit is wat Paulus bedoelt. Dit is ook zo. Paulus zegt dus, wat wil ik? Hij zegt, ik zou zo logisch vinden dat Paulus zegt, wij willen gewoon veiligheid. Ik wil gewoon prima kunnen leven. Ik wil gewoon kunnen leven in een land waar ik gewoon naar de gemeente kan gaan. Waar ik niet in de gevangenis hoef te zitten. Waar we gewoon een Bijbel op tafel kunnen hebben enzovoort. En wat zegt Paulus? Niets van dat alles. Paulus zegt, ik wil Jezus beter leren kennen. Jezus beter leren kennen. En ik wil delen in zijn lijden. Oh, het was zo heftig. Het was ook zo confronterend. Je komt zo dichtbij. Bij de wereld van het Nieuwe Testament. En je spreekt mensen die zomaar doorgaan. Ondanks alles. We hebben alle veiligheidsmaatregelen gezien. We hebben alle mensen gezien in kerken die geheim zijn, gebouwen die geheim zijn. Het was ook een beetje spannend. Wij waren van hotel naar hotel. We hadden totaal 5 hotels. We waren best wel druk van de een naar de ander. En we waren heel voorzichtig in het openbaar. Niets praat, ook niet in het Engels, niet in het Nederlands. Niets over geestelijke dingen. En we gaan na 3 dagen het eerste hotel uit. En iemand loopt op me toe en zegt, good morning pastor. Ja, we lachen erom. Ik lach er niet. Dan ben je bang dat die Iraanse geheime dienst op het spoor is. De Iraanse geheime dienst is ook een keer hier geweest, terwijl we Iraanse dienst hadden. Ze hebben een paar man hier geweest. Die volgen. En ze volgen natuurlijk niet alleen mij, maar ze volgen natuurlijk ook de mensen die je bezoeken, dus het was spannend. Je moet hopen en bidden dat de mensen niet in gevaar komen. En Paulus zegt, ik wil delen in zijn lijden. En ik sprak met die pastors die daar werken, die gewoon zeggen, ja, als ik gevangenis in. Als ik sterven ga, ga ik sterven. Ik zei, hoe kan dat nou, dat bij jullie, dat hier de kerk groeit, hoe kan dat nou dat in zulke omstandigheden, dat in jullie omstandigheden mensen tot geloof komen en mensen gaan evangeliseren, terwijl in Nederland echt de kerken lopen leeg. Ook op de Veluwe loopt het leeg. Hoe loopt het terug? Wij lopen leeg. Hoe kan dat nou? Hij zei, het antwoord is heel eenvoudig, zegt hij. Jullie lijden niet. Jullie is alleen maar gemak. Jullie is alleen maar luxe. Jullie hoeven geen enkel offer te brengen. Jullie hoeven helemaal niks te doen. En zij, wij lijden. En dan zijn er mensen die terugvallen. En nou begrijp je het ook, hè? Waar de evangelisten over spraken. Over de zorgen van de wereld die opkomt. En de zon komt op. En dan gaat weer, mensen vallen ook terug. Mensen vallen ook terug. Ik zeg net, ik zou tekenen bij zo'n gevangenis. Ik zou echt doen, hoor. Ik ben er niet trots op, maar ik zou het doen. Heel veel andere mensen ook. Die verloochenen de Heer Jezus. En dan komen ze na een paar weken, een paar maanden terug. En zeggen ze, ik heb er spijt van. Kan ik alsnog bij de gemeente? Kan ik hem nog weer terug naar de kerk? Ik heb verloochend uit angst, maar ik wil toch weer. Ik ben toch eigenlijk wel christen, ik kan weer terugkomen. Snap je nu waarom het verhaal van Petrus in de Bijbel staat? Petrus is het voorbeeld van de gelovige die bezwijkt onder de druk. Maar die hersteld wordt. En toch een leidende positie kan invullen. Snappen we nu waarom dat verhaal er staat? Dat hadden de gelovigen in die tijd nodig. Het kan. Je kan afvallen en weer terugkomen. En dan moeten we elkaar ook accepteren. Dan moeten we ook dat toelaten. En zelfs dat iemand de leiding kan krijgen. Snappen we nu de verhalen van het Nieuwe Testament, de Evangelia? Dat mensen wegvallen. Dat er vijandschap is van een familie. Dat de familie je laat vallen als een baksteen. Snappen we dat nu? Het staat er allemaal. Dit is de wereld van het Nieuwe Testament. Het is heel, heel bijzonder. De man zei ook van jullie in het Westen, jullie hebben geen idee waar de Bijbel over gaat. Jullie weten het helemaal niet. Jullie zijn luxe christenen. Wij, de Bijbel is onze Bijbel, onze cultuur, onze wereld. Wij weten wat het over gaat. Wat kunnen wij doen? Ten eerste kun je, mensen kunnen hun kaartjes sturen. We spraken een man die zat in de gevangenis. En zei, ik was in de gevangenis, er was niemand. De christenen zijn ook bang. Als er eentje in de gevangenis is, dan ga je elkaar niet bezoeken, want jij bent de volgende. Dus je komt in het volledig isolement. Hij zei, na een half jaar dacht ik, waarom leef ik nog? Waarom leef ik nog? Ik wil dood. En er is hongerstaking begonnen. Hij zegt niet dat protest of wat dan ook. Ik had niks te protesteren. Dit interesseert trouwens de overheid helemaal niks. Ik wou gewoon dood. Want de enige manier waarop ik dood kon gaan is door eten en drinken te weigeren. En ik was al aardig op weg. En toen kwam er een kaartje. Van iemand uit Amerika. Was er doorheen geglipt, blijkbaar. Stond er geen zegen op of wat dan ook. Gewoon uit Amerika, een naam. Hij zegt, er is iemand die mij kent. Het is iemand die de moeite genomen heeft om mij een kaart te sturen. Hij zegt, maar dan blijf ik leven. Als er maar iemand is die mij kent, dan wil ik blijven leven. En we spraken hem. Hij is uit de gevangenis gekomen, hij is ontsnapt naar Turkije, leeft daar. Hij is daar. Die vrouw ook, die sprak, die zei van, jullie betekenen zoveel voor mij. Ja, als wij bezoeken, dan betekent je al heel veel voor iemand. Dan betekent je, ik ben niet alleen. Ik ben niet helemaal alleen. Want dat ervaren zij zo. Er is niemand die mij kennen wil. Er is niemand die mij opzoekt. Dus ik geef mijn leven aan God en er is niemand die het ziet. En als je dan zo'n vrouw kunt bezoeken en je kunt een beetje aandacht geven. En je kunt luisteren en wat geld achterlaten. Dan zegt ze, vrouw. Dit is een teken dat God naar mij omgezien heeft. Dit is het teken dat God weet dat ik er ben. Dat betekent zoveel. En we kunnen natuurlijk ook delen. Vanuit de Bijbel, vanuit pastorale dingen. Maar we kunnen vooral voor ze bidden. En ik ben niet zo'n bidder, moet ik eerlijk zeggen. Ik ben meer een doener, weet je. Ik denk altijd, die mensen die bidden van Noord-Korea, ja, het zal wel. Dat dacht ik altijd. Ja, ik heb er niet zoveel mee. Maar ik heb daar mensen gesproken, die zeiden alles ging mis. Alles ging mis, ik zat muurvast. En toen heb ik het verteld aan iemand die ik kende in Amerika. En dus die kerk gaan zeggen, we gaan voor jou bidden. Hij zegt, ik heb het gemerkt. Vanaf die dag was de overheid anders, mijn familie was anders, mijn omstandigheden waren anders. Ik heb het echt gemerkt. Ik heb echt gemerkt dat als er in Amerika gebeden wordt, er dingen in Iran, in mijn omstandigheden veranderen. Ik heb het nooit zo Ja, ik weet wel, het bidden helpt. Ja, ik ben ook niet zo'n voorbeeld voor jullie, hoor. Kijk niet naar mijn voorbeeld. Maar ik ben altijd, ik bid wel en zo. Maar ik denk ook wel eens van ja, dat heeft even nut, hè. Maar ik heb daar eens gezien dat het echt nut heeft gewoon. Het heeft echt nut. Ik denk, het heeft dus echt nut als wij bidden voor de christenen in Iran. Voor de vervolgde christenen in Turkije. Voor de vervolgde Afghaanse christenen op wie gejaagd wordt door moordenaars. Het heeft dus echt nut. Het heeft nut om voor hen te bidden. Elke keer als ik naar het kruisje kijk, dan doe ik een schietgebedje. En dan denk ik, dit is gemaakt door twee zwaar gehandicapte mensen die op een armoedige omstandigheden moeten leven. Die nauwelijks mensen hebben die naar ze omkijken. Die een beetje gesteund worden door een beetje gesteund worden zodat ze nog wat kunnen huren. Dan bid ik voor de mensen hen, voor de mensen die wat moed hebben. En met name ook voor de vier Iraanse vrouwen die terug moesten naar Iran. Wat kunnen we hiervan leren? Ik weet het niet. Iedereen moet zijn eigen lessen trekken. Ik wou dat ik de helft had van hun toewijding. Ik wou dat ik de helft had. Al was het maar een kwart. Al was het maar een tiende van hun toewijding. En hun vuur. En ik wou dat ik op de een of andere manier hun zou kunnen helpen. We zullen zien in de toekomst. Er waren ook Amerikanen bij ons. Hebben jullie gezien? Er waren een aantal Amerikanen bij ons. En die weten niet waar ze met hun geld heen moeten. Nou ja, wij al een voorstel. Dan mogen ze aan ons geven. We willen een huis huren daar zo, om vanuit daar een mens. We zien hem al in de toekomst. Weet je, het is in Gods hand, we moeten gewoon afwachten. We hebben niet zozeer, we willen per se dit of we willen per se dat. We zijn bereid en zullen verder kijken hoe God dat leidt. Ik ben blij dat ik in ieder geval dit mocht delen met jullie. En ik hoop dat jullie een beetje, wie weet, dat het een beetje jullie hart aangeraakt heeft. We zijn niet alleen in de wereld. Er zijn vele broeders en zusters. En ik had al getwijfeld of ik het zou zeggen, ja of nee. Zal ik het toch maar doen? Ik vind het wel fijn hoor, dat Nederlands zo ontzettend positief is voor Oekraïners. Dat vind ik wel heel fijn. Dat ben ik ook wel. Maar wij hebben ook broeders en zusters zitten die voor het geloof vervolgd zijn. Die zitten al 5 jaar in Nederland, hè. En sommigen zijn er nooit in een Nederlands huis geweest. Ze leven hier aan moeilijke omstandigheden, in Dronten, vlakbij. En moeten afwachten of ze mogen blijven. En dat zijn dit soort mensen die we daar gezien hebben. En dan zegt de Nederlandse regering, ja, we gaan toetsen of jullie christen zijn. En ik heb sommige van die verslagen gelezen. En dan zegt de regering aan zo'n Iraanse vluchteling, zegt hij, weet jij het verschil tussen christen, gereformeerd en baptist? En dan zegt hij, weet ik niet. En dan zegt hij, nee, zie je wel, je hebt je helemaal niet verdiept in het christendom. Je krijgt geen positief. Mensen kunnen niet terug. Moeten de illegaliteit in. Ik vind het heel fijn. Het is wat open hart dat wij hebben voor Oekraïne. Dus echt goed. Maar ik hoop dat het ook een beetje ons doet denken van, oh, het zijn niet de enigen. We gaan vol gas voor de Oekraïners. Maar we hebben ook broeders en zusters uit verschillende landen in de buurt. Laten we ook voor hen een open hart, een open land, een open kerk zijn. Amen. We gaan zingen lied Opwekking 798.
Ik denk dat dit lied heel mooi aansluit bij de preek, Theo. En het mooie is, vind ik ook, Mirjam, die er vandaag niet bij is, die heeft het lied uitgezocht. Die weet misschien wel niet de context van de preek, dat weten wij vaak ook niet. We weten vaak het thema en dan houdt het daarmee op. En dit lied heet Houd Vol. En ik besefte tijdens het einde van jouw preek in de samenvatting echt van, het heeft zo twee kanten. Het Houd Vol is eigenlijk voor, we moeten eigenlijk bidden voor al onze medebroeders en zusters die het heel moeilijk hebben in het buitenland. Hè, om voor hun om vol te houden. Maar misschien moeten we ook bij onszelf de bal leggen. En En heb je ook mooi zei, Theo, misschien zijn we wel luxe christenen. Gaat ons hier veel te makkelijk af. Het is ook een boodschap voor onszelf om vol te houden. Juist in een welvaartmaatschappij waar alles zo makkelijk gaat. Om daarin ook vol te houden en daar ook in een goed voorbeeld te zijn voor anderen. Hou vol.
Ik zou graag de vertegenwoordigers van de verschillende thuisfondcommissies hiervoor willen hebben op het podium. Zodat als we aan de voorbeders gaan beginnen, we gaan ook voor de verschillende zendelingen bidden. En dat dan wat ik gezamenlijkheid kan doen. En de procedure wordt vrij simpel. Ik mag het gebed openen en ik zal bidden voor de voorbedenpunten van onze gemeente. Voor de zieken en voor het verdriet. En daarna mag ik bidden voor Casey en Lonka. En ik geef daarna gewoon de microfoon door. En Theo, mag ik je uitnodigen daarnaast? Want er zijn veel meer zendelingen dan dat wij hebben in onze gemeente. Dus dan kan jij in die zin ook wereldwijd een zegen bidden daarvoor. Heel mooi. Ik kom er gewoon in het rijtje naar. Ik geef hem vast aan jou. En je ontdekt wel als ik klaar ben met bidden voor Casey en Lonka. Kijk uit voor die kaas. Ja, daar stond je bijna in. Dus dat... Wel vol vuur, maar niet dat vuur, ja? Zo, laten we samen gaan bidden. Vader in de hemel, we danken en we prijzen u dat wij in alles en altijd op mogen zien naar u. Want u bent daar, u bent onze maker. Wie kent ons beter dan u? En wie weet beter wat we nodig hebben dan u? En u bent te vertrouwen. En Heer, we begrijpen zo vaak heel weinig of gewoon niks van waarom dingen gebeuren of hoe dingen gaan. Maar u bent te vertrouwen en daar wil u voor prijzen. Heer, en in dat vertrouwen willen we ook een aantal gemeenteleden of families uit de gemeente aan u opdragen. En vragen, Heer, of u hen speciaal wil zegenen. Zoals Lutje van der Weijden, waar de bloemen heen gaan. En Heer, mag die de geur van de bloemen ook de geur van Christus zijn. Dat uw aanwezigheid daar is. En ook door haar als zodanig ook gevoeld en ervaren wordt. En er zijn meer zieken hier in onze gemeente. De langdurige zieken zoals Joopie Westerink en Jaap van der Kolk. En we dragen ze nu op, Heer. En bij u zijn ze veilig. En gisteren werd er nog gevraagd, Heer, of we ook wilden bidden voor zuster Schaftenaar. Nu zei een man... In hetzelfde huis, maar niet op dezelfde plek wonen en het echt gewoon soms heel zwaar is. Heer, wees bij hen. Ontferm die over hen. Heer, aan het begin van deze dienst mocht ik 2 verdrietige berichten brengen. Het overlijden van Zijde Zelsta, het overlijden van Jan Hoekert. We willen bidden, Heer, voor zuster Gerry Hoekert. En we willen bidden of u haar wilt troosten. Haar kracht wil geven. Haar er doorheen nabij wil zijn. En Heer, dat bidden we ook voor zuster Wil Zelstra. Voor de kinderen, voor de kleinkinderen. Voor het verdriet in de familie. Zelstra, Heer. En we bidden uw troost, uw kracht, uw heling. En Heer, van de pijn en van het verdriet in onze gemeente, Heer, gaan we misschien ook wel naar pijn en verdriet in de wereld. En willen onze zendelingen bij u brengen. En Heer, er zijn natuurlijk ongelooflijk veel dankpunten. Allereerst, Heer, gewoon dankbaar dat u bij hen bent, dat u hen draagt. En als ik mag danken en bidden voor Kees en Lonka, Heer, dan wil ik u gewoon ook sowieso danken voor wie ze daar zijn. Voor hoe ze daar zijn, voor hoe ze ook inspirerend daar zijn. En hoeveel jaren zij al trouw uw koninkrijk dienen. Bij de MAF en bij de missie die ze daar hebben, Heer. Hoe zij een zegen mogen zijn voor alle zendingswerkers, maar ook alle ontwikkelingswerkers die zij op hun pad tegenkomen. Hoe vaak ze hen ook en hun werk ook zegenen, hoe bijzonder dat is. En we willen hen ook aan u opdragen, Heer, ook in het land, Heer, als dat ook echt problemen heeft, dat wat wij het hier misschien hebben over klimaatverandering, maar het klimaatverandering daar betekent dat het regenseizoen niet begint en dat het niet goed gaat en dat de boeren niet meer weten wanneer ze moeten zaaien en niet zullen weten wanneer ze kunnen oogsten en dat honger gewoon echt op de loer ligt. Als er ook gewoon organisatorische zaken zijn die soms ingewikkeld zijn, zoals monteurs met een diploma die wat kunnen aftekenen om ook de verantwoordelijkheid te dragen. En die verantwoordelijkheid ligt er gewoon heel zwaar bij Kees. En ik bid of u Kees erin wil ook steunen en zegenen. En ook wijsheid wil geven als heel veel eindverantwoordelijkheid op zijn schouders rust. Maar ook, Heer, of u wilt voorzien in nieuwe mensen, in nieuwe op te leiden mensen. In nieuwe mensen die ook die verantwoordelijkheid mede kunnen dragen. Wil ik bidden voor een gezin. Voor de kinderen wereldwijd. of Heer wil zegenen in de machtige naam van Jezus.
Vader, zo mag ik bidden voor Jan. Heer, wat een toffe vent is hij. En dat hij mag wandelen, Heer, in uw licht. Dat hij hier in Elburg en omstreken, Heer, het licht van Jezus mag brengen. Dat hij hier evangeliseert onder groepen jongeren, onder groepen mensen. Ook met een team om zich heen op Heidebeek. En alle projecten die hij daar ook heeft lopen. Vader, dan dank ik u voor wie hij is. Heer, dat hij ook die passie in zich heeft om van u te vertellen. Heer, ik wil voor hem bidden, Vader. Wilt u hem dragen in alles wat hij doet? Wilt u hem leiden in de projecten die lopen? Wilt u hem het licht laten zijn hier in de gemeente, in de omstreken? Heer, dat hij mag vertellen van wie Jezus is. Dat hij mag uitdragen. Dat onze Vader voor iedereen een plekje heeft. En ik wil zo voor hem bidden voor de... Ja, dat hij ook in de projecten die hij op dit moment heeft lopen rondom Oekraïne, dat hij daar ook wijsheid in mag ontvangen, hoe hij daar ook betrokken kan raken en bij kan zijn. Dat hij daar ook op die manier ook iets van uw grootheid kan vertellen. En dat hij daar ook hulpzaam kan zijn. Ook bid ik, Heer, voor de jongeren in Elburg waar hij erg bij betrokken is, dat hij ook daar een stukje van uw licht mag laten zien. Dat hij de jongeren mag aanraken, mag betrekken. Heer, hoe moeilijk dat ook misschien ook is, omdat we de jeugd toch op een wat andere manier kunnen bereiken op dit moment. Heer Vader, dan vraag ik, wilt u Jan daarin ook zegenen? Heer, wilt u hem daar ook de woorden en de inspiratie voor geven die hij daarvoor nodig heeft? En die zegen wil ik zo ook over hem uitspreken. Ook zijn vrouw en zijn kinderen die hem daarin bijstaan en hem ook willen steunen en helpen. Vader, ik dank u voor wie Jan is en wilt u hem zo het licht geven wat hij uit kan spreiden.
Vader, we brengen Janneke bij u, die op het Arabisch Schiereiland zit. Heren, wat is ook zij een voorbeeld van moed. Heer, dat ondanks dat ze letterlijk zelf niet goed kan zien, dat zij toch mensen mag zien. En dat mensen zich gezien mogen voelen en weten door haar. Heer, willen vragen dat ze haar creativiteit en haar lef die ze al zo tentoon heeft gespreid in de wijk. Als ze simpel op weg gaat met een pakje Uno-kaarten om te vragen, mag ik met jou een spelletje doen? En dan het gesprek aangaan. Heer, het is u zegent haar heel bijzonder al in het werk en de gaven die u haar heeft gegeven. En ook als ze nu voor een nieuw seizoen staat en ze zal beginnen op een nieuwe plek om te wonen. Waar er ook echt ruimte zal zijn en een ruimte apart om mensen te ontvangen, kinderen, vrouwen, willen haar daarin zegenen. Willen geven dat er letterlijk deuren open zullen gaan voor Janneke en voor het werken dat ze daar doet samen met de andere zendelingen. Heer, dat ook daar in de donkerte mensen tot u mogen komen. Dat bid ik in Jezus' naam.
Ja, Heer, ik mag bidden voor Fred en Wilma Westerink in Albanië. En ze willen heel graag danken dat ze zoveel zegen mogen ervaren in hun werk. En ze voelen zich daar ook in heel erg bevoorrecht. Dank u wel daarvoor, Heer, dat u hen daar geplaatst heeft. En ze willen ook graag danken voor dat ze heel erg bemoedigd zijn door het bezoek van gemeenteleden in april. En willen graag gebed vragen voor hun fysieke gezondheid om het werk goed vol te kunnen houden. En dat de spiraal van armoede doorbroken mag worden door onderwijs. Heer, wilt u met hen zijn? Wilt u daar zijn, Heer? En wilt u voorzien in de dingen die zij u vragen? En ik wil u ook nog heel speciaal bidden, Heer, voor al hun kinderen. Die waarschijnlijk op dit moment onderweg zijn naar hun. Heer, die een hele fijne tijd mogen hebben daar met elkaar in Albanië. En daar zagen ze ook heel erg naar uit. Heer, laat ze ook genieten van elkaar en dat ze hun kinderen weer kunnen zien. Wilt u hen ook een veilige reis geven? Dat vraag ik u zo in Jezus' naam.
Vader, ik dank u dat we ook Gedine Quidi, Sterre en Belle voor uw troon mogen brengen. Heer, we danken ook voor hun gezondheid. U weet ook wat ze toch de laatste paar jaar toch doorheen moesten gaan. Het verlies van een kindje. Heer, dank u wel dat ze het toch redelijk goed doen. En de rug van Gedine ook, ik sprak haar gisteren nog even. Ja, dat ze dankbaar is hoe het nu gaat. Dat ze voor zichzelf wel erop moet letten hoe ze daar verder mee omgaat. Maar ze zijn erg dankbaar voor de gezondheid. We zijn ook dankbaar, Heer, voor de preschool waar zoveel kinderen komen, 24. En ja, dat ze dat ook meer los kan laten. Dat er ook Mamontzi die daar met name de lessen geeft, Heer. En dat er ook zegen op rust. Heer, maar ze hebben ook een vraag, Heer, om toch de school waar toch nog steeds de papieren niet voor ons zijn. Voor de nieuwbouw, Heer, daar danken we ook voor dat u daar zeker ook uw werk in gaat doen. Daar mogen we ook naar uitzien. We danken ook, Heer, voor Quiddy, hoe hij in een houtbewerking ook daar meer en meer ook werk door krijgt. Jonge mannen daar ook in mag ondersteunen en daar ook hun zegen op zien. Heer, ook dankbaar dat ze toch ook een mooie reis mochten maken in Lesotho om andere zendelingen te ontmoeten. Ja, ze hebben toch echt een bemoediging ook nodig. Te weten dat ze daar toch in zo'n dorp wonen waar misschien bijna alleen christenen zijn. En ik bid ook, Heer, dat door hun zijn daar ook Jezus gezien mag worden. En bovenal bid ik ook, Heer, dat u licht niet alleen daar, maar nog meer op plekken waar ze ook welkom u gezien mag worden. Ik wil hun ook de zegen van u toebidden in Jezus' naam.
Dank u, Heer God, dat we bij mogen komen. En u zegt in uw woord, ge hebt niet, want ge bidt niet. En u zegt ook dat we volhouden, moeten houden in gebed, dat we aan moeten dringen. En dan moet ik wel eerlijk zeggen dat ik er wel wat slap ben. En ik wil u vragen, Heer, wilt u mij helpen en ons allen helpen om wat meer een hart van gebed te geven, dat we meer volhouden, dat we vaker aan denken, dat we vaker bidden. Want we hebben het gewoon gezien, het helpt echt. Daarom willen we bidden, Heer, voor de zendelingen zo. Niet alleen van onze gemeente, maar van andere gemeenten zo. In Azië, in Afrika, zelfs dadelijk in Nederland. Wilt u uw woord ondersteunen? Wilt u nog mensen bereiken? We hopen zo, Heer Jezus, dat u gauw komt. En we zijn er eigenlijk wel ons hart van overtuigd dat het niet zo lang meer duurt. Maar laat in deze tijd ook veel mensen tot geloof komen. En werk in ons hart, dat wij volhardende bidders worden. En zegen uw evangelie. We vragen het uit genade. Amen. Dan is er ruimte voor de collecte. En wij zingen dadelijk lied opwekking 404, wij gaan op weg. Dus trouwens wel, dat wil ik ook nog even zeggen trouwens. Hè? Je zei dat het lied zo mooi paste. Hè? Weet je, we zoeken dan van tevoren een onderwerp voor de preek. En dat geef ik door. En jullie bidden ervoor. En ik bid voor de preek. En de oudste van dienst bidt. En zo vaak dat je staat dat je denkt van nou, het past als een handschoen. Toch? God leidt ons, hè? God leidt het. Mogen we dankbaar voor zijn. Lied 404.
Thank you.
Deze week Koningsdag geweest, hè? En dan hebben we altijd de gewoonte om Wilhelms te zingen. Dat doen we dadelijk dan ook, dan weet je dat. Dan ben je dan ook voorbereid. En daarna is nog gelegen voor koffie drinken en die teams, hè, wat we zeiden. Maar we gaan eerst de zegen vragen. Jullie mogen gaan staan als jullie willen. De Heere zegenen u, de Heere bewaren u, de Heere doet zijn aangezicht over u schijnen. O, de Heere zegenen u, geven u een hart van gebed. Een brandend hart voor het evangelie. De Heere zegenen u dat u volhoudt met dit soort dingen. En een getuige van hem wilt zijn en andere getuigen wilt ondersteunen. De Heere zegenen u zodat u anderen tot zegen kunt zijn. Amen.